Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit los zal laten wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Verlosser en van de Heilige Geest onze Trooster. Amen. We zingen nu vers 7 en vers 8. We willen zegen vragen ook voor deze samenkomst. Barmhartige Vader in de hemel, als wij hier gedenken hoe uw Zoon stervend aan het kruis de dood inging, Heere, dan zijn wij verwonderd. En daarom vragen wij een zegen over dit samen zijn als wij vanochtend daarover nadenken, Heere, dat u uw Zoon zond om te lijden en te sterven in deze wereld. En Heere, laat deze woorden ook tot vertroosting zijn en tot bemoediging van ons allen. En Heere, wilt u het diep in ons hart brengen, onze geopende oren geven en ook dat ons verstand verlicht mag worden door uw Heilige Geest. Heere, kom hier zo bij ons, in ons midden. Als u ons hebt uitgenodigd, raak ons dan aan in die naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Een aantal weken geleden was Joram van Klaveren in het nieuws. Wie is Joram van Klaveren? Misschien kennen sommigen onder u wel wie hij is. Een aantal jaar geleden was hij lid van de Tweede Kamer voor de PVV. En als zodanig had hij diverse keren het woord in de Tweede Kamer tegen de islam. Maar een aantal weken geleden kwam er in het nieuws: Joram bekeert zich tot de islam. Dat deed mij heel veel. En als u het nieuws gevolgd heeft, heeft u misschien ook wel de interviews geluisterd. Die werd er gehouden. Het raakte mij diep. Joram haakte af van het christelijk geloof. Joram kon er niets mee. Het feit dat er een kruisiging moet plaatsvinden voordat er vergeving kon zijn. Ik zal het herhalen. Het feit dat er een kruisiging moest plaatsvinden voordat er vergeving kon zijn. Joram vond het maar niets. En u dan? Wat vindt u daarvan? Kunt u er wat mee? Kun jij daar wat mee? Of zijn er ook mensen hier die twijfelen en niet begrijpen wat Jorams strijd was of is? En ik hoop vanochtend, naar aanleiding van de woordverkondiging, dat u het wel begrijpt. En mocht u Joram tegenkomen, dat u tegen hem kunt zeggen, Joram, kom eens mee. Laten we eens gaan zitten, laten we eens nadenken over datgene wat je zegt. Waarom Jezus moest lijden en sterven aan het kruis. Gemeente, we zijn in de lijdenstijd. De 40 dagen tijd, zoals dat zo mooi heet. Stilstaan bij het lijden van Jezus. Dat begint op Aswoensdag en eindigt op Goede Vrijdag. Het feit dat er een kruisiging moest plaatsvinden op Goede Vrijdag is de aanleiding voor het evangelie. Is de aanleiding voor het evangelie. En gemeente, ik hoef u niet uit te leggen dat we leven in een wereld van lijden. Dat heeft helemaal geen uitleg nodig. Er is groot lijden, de oorlogen die er zijn, de ziekten die er zijn, de verdrukkingen die plaatsvinden op deze wereld. Maar er is ook klein lijden. Pesten op school, elkaar het leven zuur maken, stelen, liegen, ga maar zo door. Er is geestelijk lijden, depressies, angsten. Ja, en dat de dood het leven in zijn klauwen heeft, in zijn macht heeft, dat hoef ik ook niet uit te leggen. Dat heeft geen uitleg nodig. Ieder mens komt aan zijn eind. Lijden, het kwaad, de dood. Het zijn geen plezierige dingen om over te praten, vindt u wel? Maar het is wel de realiteit. Een realiteit sinds de zondeval in het paradijs. Een realiteit omdat de mens koos voor het goed en het kwaad. De mens koos bewust, ook al werd hij verleid, voor het goed en het kwaad. Een keuze tegen God, een keuze tegen zijn leven die hij gaf. Maar dat Jezus moest lijden. Dat Jezus moest lijden. Hij koos dat toch niet. Jezus, Zoon van God, zonder zonden. Moest hij lijden. Joram kon er niets mee. En toch, ik wil vanochtend stilstaan met jullie over deze woorden. Naar aanleiding van Lucas 24... Lucas 24, vers 25, 26 en 27. Laatste hoofdstuk van Lucas. Jezus is opgestaan. En dan in vers 25, dan lezen wij misschien wel bekende woorden voor u, maar ik zal ze lezen. Vers 25, en hij, dus Jezus, zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Tot zover. We lezen in vers 26, en dat zijn de kernwoorden ook voor vanochtend. Moest de Christus dit niet lijden? Wat was de aanleiding dat Jezus dit tegen deze mensen zei? Dat hij deze woorden sprak en we zien Jezus die opgestaan is uit de dood en onderweg is naar Emmaus en dan twee voorbijgangers ontmoet. En dan raken ze zo in een gesprek. Hij ontmoet twee volgelingen die in grote verwarring zijn. Als u kijkt in vers 17, Lucas 24 vers 17, ze zijn bedroefd. In vers 18 zeggen ze tegen Jezus, alhoewel ze hem op dat moment nog niet herkenden, dan zeggen zij, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En dan vers 21. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. En dan vers 22. Ons versteld doen staan. Verbazing ten top, broeders en zusters. Hier, ze kunnen het niet bevatten. Jezus, die zij volgden. Wat was er gebeurd? Ze begonnen zelfs, als je dat in de grondtekst zou uitleggen, ze begonnen zelfs aan hun verstand te twijfelen wat allemaal gebeurd was. Ja, en dan gaat Jezus uitleggen wat er werkelijk gebeurd is die afgelopen dagen. Wat er werkelijk gebeurd is in de geschiedenis. Verbazing, onbegrip bij de Emmausgangers. Verbazing. Maar het is ook vaak zo in de gemeente van God, in het lichaam van Jezus Christus. Ongelovigen die verbaasd zijn. Moet ik als een christen lijden? We zijn toch kind van God? We zijn toch verlost? We zijn toch overwinnaar in hem? Moet ik dan als gelovige lijden? Verbaasd dat God een andere weg met ons gaat. Verbaasd dat God het gebed niet direct verwoord, beantwoord of verhoord. Verbaasd dat ook wij de ziekten worden geveld en niet worden genezen. Verbaasd over het lijden, terwijl God toch goed is. God is goed, God is licht. Mensen haken massaal af. Of we vermijden dit onderwerp in de kerk, in de gemeente. We spreken er niet over, want de prediker moet u toch wel een goed gevoel meegeven. Een schouderklopje. Ja, het is niet een populair onderwerp. Maar het is de aanleiding van de evangelieboodschap. Gemeente, Joram haakte af. En u? Jezus moest lijden. 26. Moest de Christus dit niet lijden? En de antwoord van zijn volgelingen? En misschien wel ons antwoord zou nee geweest zijn. Nee, Christus hoeft niet te lijden voor mij. Ja, zij geloofden wel dat Jezus de Christus was. Want in Matteüs 16, dan lezen we dat Jezus die vraag stelt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan krijgen ze allerlei antwoorden. En dan zegt Jezus, maar gij, wie zegt gij dan dat ik ben? En dan krijgen we de belijdenis van Petrus, die zo mooi is. Maar u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus identificeert zich met Christus. Christus, dat betekent gezalfde. Gezalfd door God de Vader. Gekozen voor een taak. Gekozen voor een bediening. Dat lezen we ook in Handelingen, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En dat de Geest van God op Jezus was, dat zien we bij de doop. Jezus kwam met een taak. Hij had een bediening. Het antwoord van de volgelingen zou nee geweest zijn. Nee, want ze verwachten niet een Messias die hen zou bevrijden. Ze verwachten een Messias die hen zou bevrijden van Rome. Nee, want ze geloofden in het koninkrijk dat zou komen. Het koninkrijk van David dat hersteld zal worden. Jezus, en dan zegt Jezus, moest de Christus dit niet lijden? Ja, zegt Jezus. Want moeten en Christus hoort bij elkaar. Voor ons mensen is dat vaak zo'n moeilijk woord. Moeten. Als we iets moeten, dat vinden we niet fijn. Maar Christus moest lijden. Ja, het was nodig. Ja, het is de wil van God. Ja, het is Gods weg. Ja, anders zou er nooit een verlossing geweest zijn. Begrijpen we dat? Joram begreep het niet. En u? Waarom deze weg? Waarom geen andere weg? Waarom het lijden? Nou, Christus moest dit lijden. Als eerste omdat het een vervulling is van de profetie van Jezus zelf. Jezus had het van tevoren gezegd. Lees u maar mee in vers 7. Lucas 24, vers 7. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen. En gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En Johannes die schrijft in het tweede hoofdstuk, vers 19, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer herstellen. Woorden die juist tegen Jezus gebruikt werden toen hij aan het kruis hing. Verlos u zelf, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Verlos u zelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Ja, weet u wat dan zo verwonderlijk is? Jezus wist in elke detail wat zijn weg was. Hij wist volkomen de weg die hij moest gaan. Het was geen verrassing voor Jezus. Het was geen tegenstribbelen door Jezus. Het was geen klacht van Jezus. Ja, wel tegen zijn menselijke wil. Als we hem dan horen zeggen, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, wel tegen zijn menselijke wil. Maar Jezus was het volkomen eens met God de Vader. Hij wist tot op detailniveau wat hem te wachten stond. Hij was het volkomen eens met de weg die God met hem ging. En dat is toch wel ook weer een spiegel voor ons. Zijn wij het ook eens met de weg die God met mijn en met uw leven gaat? Dat we toch veel op Jezus mogen gaan lijken en mogen zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want Gods weg is de beste weg, de beste altijd. Nee, niet de makkelijkste. Jezus zegt, als u mijn volgeling wilt worden, bereken dan de kosten. Vaak is het een weg tegen onze eigen keuze in. Tegen onze eigen wil in. Maar laat het een weg zijn. Laat de weg die God met ons gaat, die hij voor ogen heeft, een weg zijn. Ook zonder tegenstribbelen, zonder klagen, zonder verrassing. En dat we ons leven in zijn hand mogen leggen. Ja, we zien dat Jezus moest lijden omdat het zijn eigen profetisch woord was. Maar we gaan verder, gemeente, we gaan dieper. Er staat, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik herrijzen. Herrijzen, dat is de hoop van het evangelie, hè? De opstanding uit de doden, het herrijzen. Maar er ging aan wat aan vooraf, gemeente. Want hier in dit verhaal, in het lijden dat Christus moest ondergaan, dan zien we een vervulling van de wil van God. Want het hele Oude Testament stond in het teken van het lijden van Christus. Want in vers 27 lezen we uit Lucas 24 dat Jezus begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat al in al de schriften over hem gesproken was. Gemeente, het hele hart van het Oude Testament, de hele bediening van de wet, de Tora, de vervulling van de Tora, staat centraal. En centraal daarin staat de hele offerdienst. En we gaan dat vanochtend allemaal niet behandelen. Maar ik wil even wijzen dat die hele offerdienst in het Oude Testament als een afschaduwing is van het leven van Jezus. Maar laten wij ons concentreren wat Jezus doet. Hij begon bij de uitleg bij Mozes. Mozes. Ja, Mozes, hij is de auteur van de eerste 5 Bijbelboeken. En dan begint Mozes de schepping te beschrijven in Genesis. En hij beschrijft de schepping, hoe mooi het was. En hij beschrijft hoe de mens gemaakt werd. En dat was zeer goed. En dan beschrijft hij de zondeval in Genesis 3. Opent u het maar vast, Genesis 3. De mens daar in het paradijs koos om te weten, om kennis te hebben wat goed en wat kwaad is. Genesis 3. Het beeld, de geschiedenis van de eerste mensen, moet ik zeggen, in het paradijs, die dan een keuze krijgen. En we zien daar in Genesis 3, we zullen zo meteen stilstaan bij vers 15, maar wat vooraf gaat, dan zien we dat de mens door de Satan verleid kiest voor goed en kwaad. En daarmee kiezen ze tegen het leven en voor de dood. Dat is de mens. Mooier kan ik het niet maken. De mens die uit vrije wil, uit eigen keuze, kiest voor goed en kwaad. En dan zien we daar tegenover staan God, die ook kiest voor de mens. God die Adam en Eva opzoekt. Niet om ze ter verantwoording te roepen, maar om ze vragen te verstellen. God die wel voor de mens kiest. Dat is wie God is. En dan lezen we die bijzondere tekst. En daar wil ik dat u vanochtend in het bijzonder bij stilstaat. Vers 15. De belofte aller beloften. En ik, zegt God tegen Adam en Eva. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Gemeente, Laat deze tekst tot u doordringen, heel diep. Zonder deze tekst kunt u de Bijbel niet begrijpen. Zonder deze tekst kunt u de weg van God niet begrijpen. Zonder deze tekst uit Genesis 3 kunt u niet begrijpen dat Jezus moest lijden. En zonder deze tekst zou er nooit redding geweest zijn voor u, voor jou, voor mij. Nooit. Want deze tekst gaat op strijd, op leven en dood. Dat is het beeld. U heeft misschien wel eens films gezien van Rome in die tijd van die gladiatoren, die gladiators. Dat zijn dan strijd op leven en dood. Twee mensen gaan een gevecht aan. Diegene die overwint leeft en degene die verliest wordt ter dood gebracht. En hier gaat het om een strijd tussen leven en dood. Maar wat lezen we hier, gemeente, in Genesis 3, vers 15? We lezen twee keer over het woord nageslacht. Nageslacht. Twee keer die vertegenwoordigen goed en kwaad. Twee nageslachten die met elkaar op leven en dood in strijd zijn met elkaar. Is dat niet de realiteit van elke dag waarin wij leven op deze wereld? De strijd tussen goed en kwaad. Twee nageslachten, gemeente, die elkaar gaan vermorzelen, staat hier. En dat is een heel bijzonder woord in het Hebreeuws. Wordt ook eigenlijk, behalve één keer in Job, eigenlijk ook verder niet gebruikt. En dat heeft toch een bepaalde uitleg en dat wil ik graag doen ook. Het woord wat gebruikt wordt, het is een moeilijk woord, shinvapé, maar dat zouden wij, als je het notitie maakt, zou je kunnen opschrijven als SVP. Dat is makkelijk te onthouden, SVP. Maar wat betekent dat woord vermorzelen nou? Het beeld wat hier geschetst wordt. Als eerste is dat die shin in het Hebreeuws. En dat is een beeld van scherpe tanden. Dus ergens je tanden inzetten en nooit meer loslaten. Dat is die strijd. Goed en kwaad, die elkaar vastbijt en nooit meer loslaat. En dan die vaf, of de waf. Dat is een beeld van die grote ijzeren pin die gebruikt wordt om elkaar mee te lijf te gaan. En letterlijk, Jezus kreeg pinnen in zijn handen en in zijn voeten aan het kruis door Satan. En dan die pe, de P, de SVP. Dat is dan die grote ontploffing. Die grote ontploffing als elkaar, dat geweld wordt toegebracht, waardoor alles verspreidt, alles tot ontploffing komt. Dus het woord wat hier gebruikt wordt, is een strijd op leven en dood door die twee nageslachten, die elkaar niet loslaten. En dan gaat het over het nageslacht van de vrouw. Dan mogen we geloven dat dat de Heere Jezus is. De Heere Jezus Christus. En dan zegt Mozes, of dat zegt God eigenlijk door de mond van Mozes, u, de slang, de Satan, dat zal u de kop vermozzelen. Dus het nageslacht van de vrouw, Jezus, zal de kop van Satan vermozzelen. En dat is een fatal blow, een fatale klap toebrengen. Satans macht zal, en dat lezen we in het begin van Genesis, Satans macht zal volledig vernietigd worden. Totaal ter dood vernietigd worden. Maar wat zal Satan doen? En dan staat, en u, in vers 15, zult het de hiel vermozzelen. De hiel, dat is iemands hak. Of de pees, dat draagt het gewicht. Een van de meest kwetsbare plekken van het lichaam. De Achillespees, de hak waar alles op staat en draagt. Jezus hiel wordt vermozzeld. Dat betekent, het zal grote schade aangebracht worden aan Jezus. Hij zal zeer hard worden aangepakt. Met grote gevolgen. Maar niet alleen Jezus, want zijn hiel is een deel van het lichaam. En wie is het lichaam van Jezus? Dat is de gemeente. Dat zijn de gelovigen. Satan zal ook een strijd hebben. Hij zal zeer hard de gemeente aanpakken. Strijd zal ons niet bespaard worden, lieve mensen. Maar wat nou zo mooi is in deze tekst. Bij Satan wordt de kop vermozzeld. Maar bij Jezus de hiel. Als iemands kop vermozzeld wordt, is het fataal. Als je hiel verbruist wordt of totaal kapot gemaakt wordt, dan leef je verder. En dat weten we. Jezus stierf aan het kruis, maar het was niet het einde. Want er was nog een belofte. Dat als alles volbracht zou worden, die persoon zal leven. En Jezus, dat mogen we weten, hij is opgestaan uit de dood. Maar deze tekst, Genesis 3, vers 15, dat is de strijd waar God aangaf, dat gaat gebeuren. Jezus moest lijden. Het was voorzegd al in Genesis 3, vers 15. En waarom? Vanwege onze zondeval. Vanwege onze keus voor goed en kwaad. Vanwege het feit dat wij het kamp van de tegenstander kozen en wij werden gevangen gehouden door Satan. En de keus die we kregen over goed en kwaad betekende dat ook wij zouden sterven. En God had maar één plan. Hij gaf zijn zoon het liefste wat hij had om die strijd in te gaan met Satan, om die strijd in te gaan tegen de dood. De strijd tegen het nageslacht van de slang, de dood, het kwaad is in de wereld. Om die strijd aan te gaan. Zo lief had God de wereld, had hij ons. Zo lief had Jezus ons. Hij wist in detail wat hij ging doen. Omdat wij kozen voor het kwaad en goed, wilde hij voor ons de strijd ingaan. We leven in de lijdenstijd. Joram had het niet begrepen. Ik hoop dat u al iets gaat begrijpen nu, wat hier gebeurt. De lijdenstijd op weg naar Pasen. Wij zijn op weg, ook als kerk, naar Pasen, elk jaar opnieuw. En met Pasen, wat gebeurt er dan? Dan wordt het Pesach gevierd. En dan wordt het lam geslacht. Dat ziet op de tiende plaag in Egypte. Het volk was in slavernij. En we lezen dan in Exodus hoe het volk bevrijd wordt uit die slavernij. Maar voordat gebeurde, voordat Farao hen liet gaan, zond God 10 plagen. En dan de tiende plaag is dat alle eerstgeborene jongens zouden sterven. Behalve daar waar het bloed aan de deurpost was. U kent het verhaal misschien wel. Prachtig verhaal. Ja, het is ook heel indringend verhaal. Maar die tiende plaag in Egypte, die verwijst ook naar Jezus. Dus de dood zou komen, behalve als er bloed aan de deurpost was. Ja, het hele Pesach, de offerdienst, zag op de komende Christus. Het geslachte lam eten zag op de komende Christus. De bloed van dit lam aan de deurpost gaf bevrijding van de zonde en bevrijding uit de slavernij. Het offer van dit lam, het geslachte lam, betekende ontsnapping aan de dood van Egypte voor het volk Israël. En dat wordt elk jaar met Pesach, met Pasen, herdacht. Elk jaar wijst het naar de Heer Jezus Christus. Heer Jezus, het lam van God. Johannes begreep dit. Johannes schrijft, als hij, Johannes de Doper heb ik dan over, en dan doopt hij bij de Jordaan, dan zegt hij de volgende dag, zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zoals de Israëlieten een lammetje moesten slachten, zo nam God de Vader zijn lam, zijn zoon, om die strijd in te gaan. En daarom profeteerde Jesaja het ook al in het Oude Testament. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder. Zo deed hij zijn mond niet open. Nu begrijpt u misschien een klein beetje waarom Jezus moest lijden. Hij moest die strijd aangaan met de dood. Anders is er geen overwinning. Hij moest die keuze van de mens voor de dood teniet doen. Door de dood te overwinnen. En zo de wil van God te doen. En lieve mensen, wat betekent dat dan voor ons? Niemand kan zichzelf bevrijden uit de dood. Niemand kan zichzelf bevrijden uit het kwaad. Maar voel je niet hopeloos? Joram was misschien wel hopeloos, maar voelt u zich niet hopeloos? Want om mensen te bevrijden uit de slavernij van de zonde, dat is die kernbelofte in Genesis 3 vers 15, die we net gelezen hebben. Het nageslacht van de vrouw die de strijd aan zal gaan met Satan. De belofte van een redder die volmaakt zou zijn. Een volmaakt lam dat geslacht zou worden. Maar toch de dood is ingegaan voor u, voor jou, voor mij. Zo betaalde Christus de losprijs. En zo kunnen wij weer met God verzoend worden. Dat is wat de lijdenstijd is. Dat is wat de strijd is. En u en ik zal door strijd heen gaan naar de overwinning. Maar zult u zeggen, maar het volk verwachtte toch een krachtige leider? Een koning die zou gaan regeren? Nou, dat is nou het mooiste. Want als we, laten we eens opnieuw naar die vers 26 kijken, Lucas 24, vers 26. Moest de Christus dit niet lijden? Vers 6, moest de Christus dit niet lijden? En dan staat er geen punt. Dan staat er en. En zo zijn heerlijkheid ingaan. Dus lijden om vervolgens de heerlijkheid in te gaan. Ja, het volk verwachtte een koning. Het nageslacht van David die het koninkrijk zal herstellen. Het vrederijk die eeuwig zal duren. Het komende duizendjarig rijk verwachten ze. Maar Jezus kwam eerst om het volk vrij te kopen uit de macht van Satan. Timotheus, in de brief van Timotheus lezen we dat Paulus dat schrijft. Dan zegt hij, Jezus heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Een losprijs, zodat wij vrijgekocht zijn. Waarom? Omdat wij ook die heerlijkheid in zullen gaan. Dus ook ons lijden mag zien dat we die heerlijkheid ingaan. Ooit komt er een dag, en misschien wel heel spoedig, dat elke knie zich zal buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus is Heer, wanneer Hij zijn koninkrijk gaat vestigen. Maar niemand kan die heerlijkheid binnengaan, behalve door Jezus zelf. Niemand kan binnengaan, behalve door Jezus. Het Lam van God, dat geslacht werd. En dan wil ik daar ook mee eindigen, met het mooiste lied onder de zon, zou je kunnen zeggen. Zoekt u maar op, Openbaringen 5. De strijd op leven en dood. We weten de uitkomst. En we weten dat Jezus reeds in zijn heerlijkheid is en dat Hij zometeen terug zal komen. Om ook ons op te halen en wij Hem tegemoet gaan in de lucht. En het vrederijk zal komen. Alle andere details laat ik even liggen. Maar ik hoop dat wij ook vanochtend hier weggaan met het mooiste lied onder de zon. Openbaringen 5, vers 9 en 10. En wat lezen we daar? En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Ziet u het beeld hier? Dat lied wat zij zingen, het lam dat waard is om de boekrol te openen, dat geslacht werd. Ach, ik zou Joram dit zo graag willen vertellen. Van Joram, lees eens deze tekst. Jezus heeft dat voor jou willen doen. Gemeente, Jezus heeft dat voor u willen doen. De strijd, omdat onze keuze voor de dood teniet wordt gedaan. Hij kon niets met de kruisiging. Maar door het lijden zullen wij naar de volmaakte heerlijkheid gaan. En ik hoop en ik bid dat de kruisiging, dat u daar wel wat mee kunt. En ik hoop en bid dat u aan Jorams of dat soort mensen die daar moeite mee hebben kunt uitleggen, de liefde van God die Hij geopenbaard heeft door zijn eigen zoon als een lam te zenden, die later de leeuw werd. Hij voor ons, zodat ik niet hoef te sterven. Hij voor ons, zodat ik die strijd niet hoef aan te gaan. Hij voor mij, vanwege zijn eeuwige liefde voor mij. Gemeente, daar kunnen we niks anders op zeggen als halleluja, maranatha, amen.
Vader in hemel, wij willen u danken
dat u uw zoon gaf. En dat u voor ons de strijd bent ingegaan. En dat wij met u en in u overwinnaar zijn. En Heer, dat de heerlijkheid ons wacht. Ondanks moeite en de verdriet die we hebben. Ondanks de strijd die velen, misschien hier niet in Nederland, maar elders in de wereld als volgeling van Jezus wel hebben. Heer, mogen wij weten dat u spoedig zult komen. En dat die dag, dat we die met vol verlangen tegemoet gaan. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, in de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen en blijven met u allen, totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. We zingen als laatste lied opwekking 585. Er is een dag.